Hey, daar zijn we weer. Aflevering nummer 3 van het derde seizoen. En registratie van de mondelinge muziekgeschiedenis van de leerling van het Leeuwers College. Deze keer heb ik gesproken met Matteo. Matteo, een leerling uit 5 HAVO die enorm van zingen houdt en het goed kan. En een voorliefde heeft voor crooners. Wat logisch is, hij duikt daar natuurlijk voor zijn mondeling muziekgeschiedenis in de geschiedenis van de crooner. Enjoy.
Hoi Matteo.
Hoi meneer Rudolf.
Ik heb er net de microfoon aangezet, dus vandaar.
Nee, dat dacht ik al.
De opname is gestart, ja. Hey, leuk, welkom, fijn, gezellig in onze podcast over muziekgeschiedenis.
Ja, echt, dankjewel dat u me verwelkomt in deze mooie studio.
Ja, ja, prachtig.
Ja, echt tof.
Met een mooie mok erbij.
Voor de liefste juf.
Ja.
Goed gezegd.
Hey, nou cool. Een leuk onderwerp. Ik heb het hier nog niet eerder over gehad met de leerlingen. Dus dat is wel grappig.
Ook niet over iets van jazz?
Ja, dat wel. Maar niet over croonmuziek. Crooners.
Crooners.
Ja.
Ja.
Of gaan we het daar niet over hebben?
Jawel.
Oké.
Okay. Jawel, ook wel.
Hey, why? Waarom heb je dit uitgekozen?
Nou, ik ben eigenlijk altijd al een giga fan geweest van jazz. Hmm. Maar ik wist nooit iets erover gewoon.
Yeah.
En toen kwam jij toevallig ineens over crooners. Maar weet je wat het is? En ik dacht echt een soort werkwoord of zo.
Yeah.
Ik vind het god geen idee. En toen ben ik daar een beetje research over gaan doen diezelfde dag. En toevallig is dat echt iets wat ik heel tof vind.
Ja.
Want dat is eigenlijk wat ik echt heel tof vind in de jazz.
En tof vind om zelf te zingen.
Ja, zeker.
Ja. Want op je eindexamenconcert had je ook een work crooner ingezet.
Ja, zeker.
Toch? Of was het geen crooner?
Nou, als je info zoekt over crooners, ja, is het eigenlijk... Een crooner is... een crooner zingt op een bepaalde manier. Een crooner is een man. En zingt eigenlijk op een bepaalde manier dat perfect valt... in de microfoon die toen uitkwam.
Ja.
En op die manier klinkt het echt... Een crooner is 9 van de 10 keer wel een bariton. En die zingt dan echt perfect... op een manier dat die perfect samenvalt met de microfoon... waardoor het heel erg warm en
ja,
zacht klinkt eigenlijk. Ja. Gewoon het perfect beeldje in een bar met zo'n hele oude microfoon, weet je wel. Ja. Dat is eigenlijk het beeld.
Ja.
En dat vind ik echt super tof.
Wel lachen, hè?
Ja, ik vind het echt
heel
tof.
Ik vind het wel grappig dat... dat deze muziekstijl echt samenvalt met gewoon de technische ontwikkeling. Dus
ja, het is ook echt... Ik wist dat helemaal niet, maar het is als je er heel veel dingen over zoekt, zie je ook alleen maar dat het heel erg gaat ook over je stemgebruik. En dat merk je nooit echt als je naar luistert.
Nee. Wat zijn dan... het klinkt alsof je er een hoop over gelezen hebt, gezien hebt, iets dergelijks. Welke dingen vallen je op dan? Jij zegt iets over je stemgebruik, maar wat dan specifiek?
Nou, de microfoons, croonermuziek is eigenlijk ontstaan bij het ontstaan van de microfoon. En dit is eigenlijk de eerste paar microfoons, die waren natuurlijk vele malen slechte kwaliteit dan de microfoons die we nu hebben.
Ja.
Dus wat je eigenlijk altijd tegen Brugger zegt als gaan zingen, goed articuleren, dat moest wel met een oude microfoon, anders hoorde je alleen maar gerafel.
Ja.
En zeker om dat hele warme, zachte effect te krijgen bij bepaalde nummers die crooners zingen, moet je daar zo erg op letten dat als je ook maar één klein foutje maakt met wat je doet, je eigenlijk het hele nummer verpest en iedereen uit zijn element haalt en dan is het ook wel klaar.
Ja.
Dus ja, dat...
Ja, grappig hè? Want dat houdt eigenlijk in dat je gewoon knijtergoede zangers moet hebben om dit te kunnen performen.
Ja, zeker. Je kan niet een onervaren iemand neerzetten daar.
Nee.
En zomaar een... Ja, ik vind het echt heel tof.
Wat is de allergrootste crooner, artiest die er tussendoor loopt? Voor jou?
Voor mij?
Ja.
Ik denk toch wel echt dat gewoon als je een beetje begint nu wat ik heb verteld over een crooner, dan durf ik te wel dat iedereen wel Frank Sinatra kent.
Dat denk ik ook al. Ja, dat is echt de voice, noemen ze maar wel. Dus
hij is de man gewoon.
Ja. Wat maakt hem zo, in jouw ogen, oren eigenlijk, wat maakt hem zo goed? Wat vind je zo tof aan de manier waarop hij zingt?
Hij is gewoon... Kijk, heel eerlijk, ik luister niet heel veel naar Frank Sinatra. Ik ben echt geen grote Frank Sinatra fan. Ik vind hem wel echt heel tof.
Ja.
Maar zijn muziek heb ik nooit heel veel naar geluisterd. Ja. Maar hij is gewoon... De manier hoe hij de muziek overbrengt bij de mensen is gewoon zo... Hij kan op alle soorten manieren zijn stem gebruiken om muziek over te brengen. Voor mijn gevoel. En daardoor blijft het ook zo erg hangen. En tot deze dag hoor je nog steeds zijn nummers.
Ja.
En daar is een reden voor. Dat, dat...
Schreef hij zelf zijn muziek? Weet je niet.
Nou, bijvoorbeeld Fly Me to the Moon, wat iedereen kent, is niet door hem geschreven. Nee. Dat weet ik wel.
Weet je door wel door wie het geschreven is?
Ik heb daar laatst over gesproken met iemand, maar ik weet het echt niet.
Ja, ja. Volgens mij is het geschreven door Quincy Jones.
Het zou best kunnen wel. Ik herken die naam wel. Ik ken hem niet, maar ik herken die naam wel.
Die gast is nu 90 of zo.
Maar over Fly Me to the Moon, daar zijn heel veel verschillende versies van gemaakt. Echt heel veel. Ja. Dan zoek je bijvoorbeeld bladmuziek ervoor. Dan ben je ook, dan heb je ook wel echt een heel paradijs voor je, zeg maar.
Dus. Maar het, maar het, laat me zeggen, het nummer zelf schrijven. Je hebt heel veel verschillende arrangementen, uitwerkingen en zo.
Mm-hmm. En dat is nou het tof van jazz. Want jazz is eigenlijk een grote improvisatie.
Ja.
En door dat is dat heel mogelijk. Want Fly Me to the Moon, dat is geschreven, zeg maar. Maar hoe je het ook wil doen.
Oh, yeah. Nee, hij is geschreven door een andere dude. Maar hij is georchestreerd voor Frank Sinatra. Dus gearrangeerd, uitgewerkt door Quincy Jones. Quincy Jones is namelijk... Die gast heeft een knijt veel geschreven. Hij is nu 90 of zo, maar hij werkte met Stevie Wonder. Hij werkte met, met Michael Jackson. Hij werkte met onwijs veel grote artiesten. Die gast is echt een eindbaas. Maar ja, tof. Leuk. Maar nou, wat ik heel vet vind aan Frank Sinatra is echt zijn timing. Hoe hij, als je een nummer mee probeert te zingen met hem, dan zit je altijd mis.
Het is echt een uitdaging, ja, klopt.
Het is altijd mis. Het is, hij heeft zo'n unieke timing. En dan denk je, oh god, dat is echt, dan ben je gewoon eindbaas. En wat ik tof vind, dat het echt stuk voor stuk mensen zijn met unieke kwaliteiten.
Mm-hmm.
Want zijn er andere artiesten die waar je in verdiept hebt, waar je naar gekeken hebt?
Nou, ik ben van mezelf, daardoor ben ik door jazz ingekomen, is eigenlijk Michael Bublé, dus een artiest die nu eigenlijk...
Ja, grappig is dat, hè?
Heel erg bezig is, ja.
Want als je kijkt naar... wanneer waren de hoogtijdagen, laten we zeggen, van de Crooner muziek?
Dat was in, volgens mij, rond 1930.
Ja, en wanneer toen, dat was eigenlijk zo'n beetje uit?
Rond 1960, volgens mij, zo rond die tijd.
Ja.
En dat kwam eigenlijk omdat toen popmuziek erin knalde.
Ja.
En allemaal andere soorten muziek, die knalde eigenlijk weg, omdat het heel modern werd.
Ja. Want Crooner muziek, was dat voor jonge mensen, oude mensen, of gewoon random?
Daarom nam de popmuziek het eigenlijk vooral over. Het is één bepaalde sfeer. En als je bijvoorbeeld, hoe meer het moderniseert, hoe meer eruit kwam qua technologie en zo. Qua rond Decca lijkt mij ook meer radio's en zo uit.
Hmm.
Dan denk je ook gelijk aan feestjes. En op een leuk feestje voor jongere mensen, daar wordt geen crooner neergezet.
Nee, niet nu in ieder geval.
Nee, daarom. Kijk, vroeger vast wel. Maar... Nou, ik geloof best dat dat uit kan sterven, zeg maar. Dus dat wordt dan weer vervangen.
Maar wel grappig dat Michael Bublé dat dan opdacht.
Ja, klopt. En dat vind ik ook heel tof.
Ja. Weet je hoe dat gegaan is? Heeft hij gewoon gedacht, wacht, ik vind het gewoon cool, ik ga het gewoon doen.
Nee, ik weet wel ongeveer het verhaal. Michael Bublé heeft... toen hij wat jonger was, heeft hij talentshows gedaan. En hij is toen gedisqualificeerd van die talentshow. Dat was een van de allereerste.
Ja.
En dat was in Canada. En hij is toen gedisqualificeerd van die show. Ze vonden hem wel heel tof, maar hij is gedisqualificeerd omdat hij te jong was. Hij had gelogen over zijn leeftijd.
Oh, serieus?
Ja. En dat is echt, echt heel erg shit voor hem.
Ja.
Maar toen hij later 17 ongeveer was, toen heeft hij weer meegedaan aan zo'n show in Canada. En toen is hij wel echt heel goed geëindigd.
Ja.
En toen begon hij een beetje op te vallen daar, in die plek waar hij woonde in Canada. Maar dat is verder nooit echt gekomen.
Ja.
En toen, toen als het goed is, hij had, Zo. So. Hij heeft toen ooit heeft hij opgetreden bij een... waar had hij nou opgetreden? Hij had ergens opgetreden voor een heel belangrijk iemand. En toen is hij heel erg... Toen in die zaal, zeg maar in die ruimte, is hij opgevallen door een... Ja, een... woord kwijt. Hoe noem je dat nou?
Gewoon bij een plaatsmaatschappij.
Ja, dankjewel. Okay. En toen wilde ze een contract met hem. Omdat ze hem echt super tof vonden. Ja. En sindsdien heeft hij zijn eerste album uitgebracht. Ja. En die heeft geen naam. Zijn eerste album heeft geen naam. Dus dat is dan zo. Ja. En toen begon hij een beetje de lucht in te schieten. Dus ja, hij is gewoon opgevallen.
Ik weet nog wel dat hij helemaal opkwam. En op een of andere manier, ik weet niet hoe het kan, maar ik heb hem één keer live gezien, ook echt heel vet. Maar op een of andere manier, iedereen die ik spreek over dit soort muziek, die zegt, dat is wel relaxe muziek. Dit is wel echt chill muziek. Mm-hmm. En het is toch grappig dat je dan dus maar, je hebt niet superveel artiesten die op zo'n manier, of in ieder geval die groot zijn, die iedereen kent worden. Maar ja, wel grappig. Hey, en als je nou muziek van Michael Bublé opzet, wat hoor ik dan? Wat is dan echt kenmerkend? Eigenlijk kan je in de eerste paar maten, weet je al meteen, dit wordt...
Nou, ten eerste, het eerste wat bij iedereen wel een beetje opvalt. 9 van de 10 keer zit er een big band in.
Ja, wat is voor onze luisteraar, wat is een big band?
Een big band is eigenlijk als het woord al hoort, een grote band. Ja. Zeg maar, als je een big band neerzet, heb je niet 5 mensen, zeg maar. Ja. Het is één giga orkest, als het ware. Wat
voor instrument zit er allemaal?
Giga veel blazers.
Ja.
Saxen, tuba's, trompetten, volgens mij zelfs klarinetten.
Ja, heel vaak saxpartijen. Zegpartijen.
Trombones.
Trombones, trompetten, ja. Die maken het grootste onderdeel uit. En dan een soort combo beentje erbij. Gitaar.
Ja, gitaar, bassen, sowieso aan drums.
Drums, ja.
En,
dat is echt heel
uit. Het zijn giga veel mensen. Het zijn echt veel mensen. Het is ook niet één sax en één gitarist. Zo. Nee, het is echt giga groot. Ja.
Hey, gaan we even iets meer diep in. Wat voor een functie heeft zo'n saxengroep dan? Spelen die wat voor kenmerkende dingen spelen ze? Dus als jij je eigen nummer denkt, wat je gedaan hebt op je examenconcert.
Mm-hmm. Nou, wat mij vooral opvalt bij dit soort muziek eigenlijk, en 9 van 10 keer met de saxen, is de muziek ondersteunt elkaar heel erg.
Ja.
In het geheel, zeg maar. Dus stel bijvoorbeeld, je hebt zelfs bij het nummer dat ik had gedaan, op een bepaald moment hoor je eigenlijk wel bij meerdere saxen, niet elke, maar bij bepaalde saxen hoor je ineens een solo naar boven komen.
Mm.
En in die solo is eigenlijk nutteloos, zolang de band het niet ondersteunt.
Yeah.
En wat mij dan opvalt is dat het toevallig vaak saxen zijn.
Yeah.
Of wat het
maar leggen, is, ze, maar... leggen ze dan akkoordjes neer, of spelen ze melodietjes, of spelen ze tegenmelodieën, of doen ze wat...
Nou, het is saxen valt heel erg op in die muziek.
Yeah.
Dus het is niet, het is volgens mij niet echt akkoorden, maar het is vooral eigenlijk een soort, het geheel speelt eigenlijk tegen elkaar in.
Ja, hoe doen we dat? Daar is een mooie term voor.
Een mooie term voor, ja, dat is een hele goede vraag.
Het is een Engels term.
Ja, helaas, dan moet ik echt doorstellen.
Dus, heb je wel eens gehoord van call and response?
Call and response, dus het klinkt wel logisch.
Ja, klinkt wel logisch. Dat komt van oorsprong uit de bluesmuziek, eigenlijk zelfs van werkvelden nog slavernijverleden. Dus dat er eentje iets uitroept en de rest reageert. En dat zie je nog steeds terug eigenlijk in hedendaagse popmuziek. Zie je heel vaak nog dat je bijvoorbeeld een zanger hebt met achtergrondzangeressen. Of bijvoorbeeld bij het nummer wat jij speelde. Dan begint dat begin boom, da-dip, boom, da-dip. Heb je eigenlijk bas, blazers, ding, ding.
Nou, En dat valt ook heel erg op bij heel veel jazzmuziek eigenlijk over het algemeen.
Nee, bij dit soort muziek zeker wel. Ja. Want jazzmuziek is een hele grote naam. Heel
klopt.
Groot. Heel
groot. Dat klopt wel. Ja.
Ben je, wat maakt deze vorm, waarom valt dit onder jazzmuziek?
Crooners bedoelt u?
Ja.
Zo is wel een lastige vraag eigenlijk. Dat vind ik dan weer een lastige vraag.
Zo. Ja, heel goed.
Sowieso heel veel kenmerken van jazzmuziek herken je erin. Ja. En het is eigenlijk, jazz wordt gespeeld, croonermuziek ook, in swingritmes eigenlijk.
Ja, over het algemeen wel. Het zijn ook jazzsoorten waar het niet in zit, maar...
Ja, dat geloof ik best. Dit zeker.
En wat is voor onze
luisteraar?
Ja,
in een swingritme wordt... vandaar dat ook eigenlijk Frank Sinatra, hoe hij timed, heel anders is en lastig is voor hele beginnende muzikanten. Ja. In swingritmes worden de achtste gespeeld alsof het in een triool zit, toch?
Ja, het is een triool of viool.
Ja.
Dus dan krijg je de eerste, als je een groepje van twee hebt, duurt de eerste iets langer dan de tweede. Terwijl ze in een ander soort muziek zijn ze allemaal even lang.
Ja, het klinkt eigenlijk een beetje alsof het niet op de... Ja. Timings zit.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat dat een overeenkomst is. Zijn er verder nog op basis van wat voor. Hoe ga ik die vraag stellen? Nee, we gaan gewoon vragen. Wat heeft de Great American Songbook ermee te maken? Weet je wat?
De Great American Songbook.
Ja, weet je wat het is? Ja, dat is tof. Als je die crooner muziek of sowieso jazzmuziek in het algemeen, dat heel tof vindt, ook tof vindt om te zingen, is dat echt ideaal. Dat is een boek.
Mm-hmm. Is een boek. Klinkt logisch.
Ja, heel dik. En er staan heel veel jazzstandards alleen. Weet je wat een jazzstandard is?
Ja, sowieso.
Wat dan?
Nou, een jazzstandard is eigenlijk gewoon... Al vraag je nu, wat is een jazzstandard? Al vraag je dat aan iemand op straat?
Ja.
Als je heel logisch moet nadenken, dan weet het eigenlijk al. Is eigenlijk een nummer die heel veel heeft betekend voor de jazzmuziek over het algemeen.
Ja, het wordt superveel gespeeld.
Ja, het blijft
in,
maar.
In elke stijl ook komt het dan weer terug. Mm-hmm. En dan heb je dus zo'n jazzstandard. Dat boek zit helemaal vol met allemaal jazzstandards.
Ja.
En weet je hoe dat eruit ziet dan, zo'n blad? Weet je? Van zo'n jazz standard.
Van zo'n jazz standard?
Ja.
In dat boek?
Nou ja, gewoon in het algemeen. Als je een jazz standard zo voor je neus hebt staan. Wat ze dan doen is, ze schrijven dan de melodie uit.
Ja.
En de akkoorden die erbij horen.
Aha.
En dat is het. Dus hoe je het verder uitvoert, dat is volledig aan jou.
Ja.
Super handig. Dus het zijn eigenlijk een soort...
Jazz is ook heel... Dat lijkt mij dan.
Ja.
Heel lastig om eigenlijk op papier neer te zetten, omdat het over het algemeen begon als een soort improvisatie.
Ja. Waar komt het vandaan dan, die improvisatie?
Nou, jazz is, is van oorsprong uit New Orleans. En New Orleans is de grootste stad van Louisiana.
Ja.
In het zuidoosten van Amerika, volgens mij ongeveer.
Ja.
En hoe dat is begonnen eigenlijk, dat is begonnen rond eind 1800, dus 1895. Jazz begon eigenlijk als zwarte muziek. En dat komt omdat nadat de slaventijd voorbij was, waren die slaven vrij en die hadden geen baan, die wisten niet hoe geld te verdienen. Dus wat ze deden is muziek maken op straat. En toen is er uit een mix van blues, ragtime en die ritmes die ze kennen, de West-Afrikaanse ritmes, is daar iets uit ontstaan. En dat is toen jazz genoemd.
Ja.
En dat is eigenlijk dus gewoon hoe die muzikanten, die oud-slaven, die geen geld hadden, die gingen op straat muziek maken en die improviseerden eigenlijk een bepaalde muziek. Oh, en dat werd toen zoiets. En dat is toen ook door de Europese muziek beïnvloed. En toen werd er steeds meer en meer. En nu heb je honderden genres.
Ja, goed. Hey, weet je ook... Dit zijn echt details die je net moet weten. Er is ook één bepaald plein wat heel belangrijk is geweest in New Orleans.
Shit, ik wist het.
Weet je dit?
Shit. Ja? Ja, nee, dit is nou echt heel stom.
Nee. Maar je hebt daar in New Orleans, en ik zou er super graag nog een keer naartoe willen, Congo Square.
Ja.
En dat is een plek waarop dus ook op het moment dat de slavernij nog wel enigszins bezig was. Nou, het is een beetje een gekke grijze periode geweest. Mochten ze daar wel muziek maken. Maar je had natuurlijk, New Orleans ligt best wel, ligt aan de kust en eigenlijk ingesloten met allemaal wildlands, laten we zeggen, eromheen. Dus het is best wel een geïsoleerd gebeuren is daar.
Mm-hmm.
Dus er kwamen, laten we zeggen, mensen uit Europa zaten daar. En Afrikaanse slaven die daar zaten. En dat mengt zich allemaal met elkaar, die syncopische ritmes en zo. Mm-hmm. Raak je dus op Congo Square. Is in dezelfde tijd mochten ze daar dus hun muziek maken. Dat is heel tof. Je ziet, er zijn ook nog brieven geschreven over wat daar dan afspeelde. En dat het heel bizar was. Want dan had je dus, je had het over die New Orleans jazz. De eerste vormen, dat is dus met klarinet, en trompet en trombone. Ja. Maar dat zijn geen instrumenten die van oorsprong uit Afrika komen.
Nee,
dus dat zijn echt de Europese invloed die erin zitten. Maar de ritmes en zo, en dat collectief improviseren met z'n allen om elkaar heen, dat wel. Hey, wat grappig, waar heb je deze info vandaan?
Ik heb mijn laptop gepakt. Ik ga het precies beschrijven nu. Ik heb mijn laptop gepakt, klap hem open en ik heb letterlijk ingetypt jazz.
Oh ja, ja.
En uiteindelijk krijg je honderden video's en sites en zo. En ik heb overal doorheen gescrolld.
Ja.
En uiteindelijk zie je overal wel die paar woorden hierover keihard opvallen.
Ja.
Dus dacht ik, dit moet wel iets belangrijks zijn. Dus daar heb ik daar meer over gezocht.
Ja, ja, grappig, want die... ik denk dat dat een heel belangrijk onderdeel is. En dat is wel grappig bij ons in onze muziekboeken, laten we zeggen. Mm-hmm. Dat je moet kennen. Komt eigenlijk niet dat slavernijverleden heel erg terug.
Nee, het zal dat heel veel met muziek...
Nou ja, kijk, de swing of de... laten we zeggen, de... syncopische ritmes langs. Anders zouden we alleen maar van die ouderwetse marsmuziek hebben. Die ze hier tijdens het bloemkorst op straat spelen. Ja. En zo. Dus het heeft een enorme impact en invloed gehad. Ja, interessant. Hey, zijn er nog meer grote crooner-artiesten?
Ja, genoeg.
Vertel eens even dan.
Je hebt natuurlijk ook Nat King Cole.
Ja, Nat King Cole. Vet.
Ja, ik heb ooit zonder wetend dat het van hem was eigenlijk, want ik luister niet echt naar zijn muziek.
Ja.
Maar ik heb het nummer Love opgetreden.
Ah, cool.
En dat is toevallig ook dat nummer. Ik ben eigenlijk in jazz gekomen door mijn moeder.
Ja.
Want mijn moeder, ik ben natuurlijk niet Nederlands opgevoed.
Ja.
En dus ik heb niet in Nederlandse slaapliedjes gehad.
Ja, ja.
En wat deed mijn moeder altijd? Mijn moeder die heeft altijd al een soort in mijn slaap gezongen. En toen... kwam eigenlijk dit soort muziek naar boven.
Lachen.
Wat eigenlijk wel geinig is.
Yeah. Yeah.
Dus, en natuurlijk ook wel andere liedjes, maar eigenlijk toen ik opgroeide, heeft mijn moeder altijd gewoon toen ze thuis bezig was, eigenlijk dat soort muziek gezongen. Gewoon mijn muziek aangezet en heel veel Michael Bublé ook. Yeah. En afgelopen jaren, toen elke keer als we in de auto zitten met z'n tweeën en ergens naartoe gaan, radio aan en zegt, nee mam, ik ga koppelen. En dan zet ik uit automatisme nummers aan die zij helemaal heeft aangezet. En dan begint ze gelijk te lachen en dan schreeuwen we eigenlijk die nummers gelijk
later. Ja, leuk hoor. Ja, lachen.
Dus zij heeft me eigenlijk in jazz gebracht.
Ja. Yes.
En daar kwam ook het nummer Love vandaan.
Ja.
En toen ben ik daarin gekomen.
Ja.
Dus dat is wel tof.
Ja, leuk.
Maar je hebt Nat King Cole en je hebt natuurlijk ook, dat wist ik helemaal niet, maar Charles Aznavour.
Ja.
Is eigenlijk ook gewoon een giga-crooner.
Ja, en waarom dan?
Nou, toen ik research over crooners, wat ik net ook al verteld over die zachte muziek en zo, dat is eigenlijk gewoon wat hij doet.
Ja.
En vooral in die oude tijd, koppelt het is eigenlijk gewoon, als je luistert naar wat ik net heb verteld over crooner muziek, en dan vervolgens ga je naar zijn muziek luisteren, ga je echt gelijk een overeenkomst horen.
Ja. Oké, dan heb ik nog een leuke. Dit is, misschien gaan mensen erom lachen, weet ik niet. Als je luistert naar die oude André Hazes bijvoorbeeld, zou je dat ook crooner muziek kunnen noemen?
Zo. Zo. ik vind het niet eigenlijk.
Oké, why not?
Nou, kijk, zelf ben ik geen André Hazes fan, dus ik ga nu niet iemand pijn doen. Yeah. Ik wil niet iemands hart breken. Nee. Maar het is, ik vind, als ik André Hazes hoor, dat is dan ik, denk ik aan Nederland. Ja. En dan denk ik eigenlijk aan een soort volksmuziek of zo, dan dat het klinkt richting jazz.
Ja.
En die ritmes die je ook hoort in zijn muziek, gewoon niet zijn stemmers en muziek die je hoort, is niet jazz.
Ja.
Dus dat kan je dan geen.
Ja. En de manier waarop hij zingt, zijn timing bijvoorbeeld.
Nou, het is niet een. Het wordt niet in swing gezongen.
Nee. Nou, ik stel de vraag omdat ik soms wel eens vind dat hij. Hij zingt ook heel vrij over de rest van de band. Hele vrije manier van zingen. Dat vind ik ook wel echt wel een kenmerk van die crew.
Ja, ik heb nooit echt naar André Hazes geluisterd.
Nee, dus het is wel grappig. Stel dat het een keer voorbij komt en je denkt, je wil hem meteen wegzeppen. Laat hem even staan. Ja. En dan kijken naar die timing. Want hij is wel. Ik heb de teksten en gewoon zijn muziek aan zich vind ik echt helemaal niks. Maar hij is wel een goede zanger. Als hij live performde en zo. Mm-hmm. Hij was wel een goede zanger daar. Want als je het hebt over Sean Aznavour bijvoorbeeld, die dat is natuurlijk ook niet. Er zijn ook geen jazz standards die hij uitvoert.
Nee, zo. Klopt.
Dus daarom dacht ik, misschien is dat wel een. Heb je even Nederlandse crooners?
Nou, ik ben er eentje tegengekomen.
Ja.
Die ik nooit kende.
Ah, oké, grappig.
Ik heb geen idee.
Ik weet wie dat.
Nu ben ik wel benieuwd.
Ja, Lee Towers, denk ik.
Ja, klopt.
Ja. Ja, wel grappig. Hij werkt natuurlijk wel met big bands en zo. En hij echt een Rotterdamse dude.
Ja, ik had echt nooit van hem gehoord. Echt nooit.
Nee. Grappig, oude kerel. Hij is wel bejaard nu, maar grappig. Hey, en was dit een witte muziekstijl of een zwarte muziekstijl? Want je zei, van oorsprong was het eigenlijk vanuit slavernij kwam dit. En was er gewoon zwarte muziek, die New Orleans jazz bijvoorbeeld?
Ja, jazz is eigenlijk nooit heel erg geaccepteerd toen het helemaal opkwam.
Ja, why not?
Omdat, als je zelfs kijkt naar deze tijd. Jazz begon als zwarte muziek eigenlijk. Mm-hmm. Omdat het kwam van oorsprong, helemaal van oorsprong kwam het van de slaven.
Yeah.
En toen is het vervolgens dat in Amerika hebben we nog steeds die problemen, in heel de wereld eigenlijk, dat het gewoon mensen met een donkerdere huidskleur minder worden geaccepteerd.
Yeah.
Dat merken we nog tot deze dag.
Yeah.
En dat was op dat moment heel groot.
Yeah.
Want je moet ook bedenken dat ze de ene dag slaven waren en de andere dag ineens vrije mensen, dat niet iedereen accepteert dat ineens.
Yeah.
Dus toen werd dat een beetje, er werd vies naar gekeken eigenlijk.
Ja.
En toen, jaren later, rond 1920 volgens mij, 1910, 1920 begon het te mengen met de blankere artiesten.
Mm.
En toen is het ineens de wereld over eigenlijk gewoon, toen is het ineens een ding geworden. Omdat jazz vanaf dat moment is gaan toeren eigenlijk rond de wereld.
Ja. Ja, dat is wel apart, want die Frank Sinatra, die werkte dus ook samen met Quincy Jones bijvoorbeeld. Mm-hmm. Want die rassensegregatie,
het
verschil tussen blank en zwart, of wit en zwart, ik weet niet zo goed wat je moet zeggen, maar het is goed bedoeld. Dat heeft heel lang nog bestaan.
Ja.
Het feit dat hij zo normaal, laten we zeggen, met die gasten omging, en bijvoorbeeld Quincy Jones, als jong pikkie, het is heel grappig. De laatste keer, volgens mij, op YouTube of zo'n filmpje gezien, dat hij. Dat ging over Fly Me to the Moon bijvoorbeeld. Dat hij dan Quincy Jones voorstelde. Ik heb hier een jonge arrangeur, die gast is echt fantastisch. En die schrijft, cool. Applaus voor Quincy Jones. En dan zie je dus een volledige witte setting. En dan komt dus die donkere man, die komt dan opzetten, die je dan applaus krijgt. En als je dan plaatst in de tijd.
waar het vandaan kwam.
Ja, dan denk je...
Dan denk je echt, hoe...
Dat was zelfs nog een periode dat je in Amerika had dat zwarte mensen achter in de bus moesten zitten.
Yeah.
Omdat ze niet voor in de bus mochten zitten bij blanke mensen. Ik denk dat is echt...
Ja, dat is wel echt...
Echt wel bijzonder. Ja.
Maar ik vind het ook weer wel tof om het niet te zien hoe dat is. Want eigenlijk jazz, dat wordt nu ook door... Voor Michael Bublé is geen zwarte man.
Nee, sowieso als je... Ik was laatst bij een concert en stonden er blazers bij.
Mm-hmm.
Van de week had ik het ook met iemand over. De acceptatie bijvoorbeeld van... of acceptatie. Het feit dat er heel weinig vrouwen in... bijvoorbeeld in popmuziek voorkomen. Wel zangeressen en in een band. Als je daar een dikke rockgitarist ziet staan, 9 van de 10 keer is het een man.
Ja, klopt.
Of als je een blazers hebt op de achtergrond, 9 van de 10 keer is het een man.
Klopt.
Dus bij ons kijken in de klas, instrumentalisten, ja, we hebben een paar, ja, je maar lief die drumt.
Mm-hmm.
We hebben wel een paar bassisten die, een vrouwelijke bassist, laten we zeggen, maar het blijft toch over het algemeen mannen. Vrouwen gaan dan zingen ofzo. Dat is wel bijzonder. Ja.
Het is een soort vastgezet beeld eigenlijk.
Ja, gek. Dus...
Vooral omdat je voor die bepaalde instrumenten, vooral waar echt het meeste, bijvoorbeeld drums en een blaasinstrument, je hebt er kracht voor nodig, zo gezegd.
Ja, weet ik niet zo heel goed. Want ik heb ook mijn zus bijvoorbeeld speelt trompet, speelt paupergoed trompet.
Mm-hmm.
Echt heel goed. Dus... Ja, misschien is het meer gewoon een stereotype beeld. Zo.
Nee, maar ik denk dat het vroeger zo werd gezien en daardoor zo is vastgezet. Omdat je bijvoorbeeld, waarom zou een meisje staan op trommels?
Ja.
Gewoon zo gezegd.
Maar... Ja, en misschien gewoon ook nog steeds het klassieke beeld. Van
Ik denk dat dat gewoon door is gelopen, maar dat ze nu
moet
eigenlijk wel verdwijnen. Ja. Dat heeft niks te zeggen.
Ja. Hey, zijn er nog dingen die je niet besproken hebt waarvan je zegt, oh, dat wil ik nog even kwijt, want dat is echt interessant, weet je, of dat vind ik leuk?
Nou, wat ik... De crooners zijn niet het enige wat mij interesseert eigenlijk in jazz. Echt zeker niet. En ik ben in 2019 ben ik naar Normandië geweest.
Ja.
En in Normandië, daar ben ik erachter gekomen eigenlijk dat... Ik ben daar geweest met een hele groep.
Ja.
En toen ben ik heel veel te weten gekomen over de Tweede Wereldoorlog. En niet alles is blijven hangen, natuurlijk niet. Ja. Maar wat wel is blijven hangen zijn de Andrew Sisters.
Ja.
En de Andrew Sisters, dat is ook jazz, dat is echt swing. En wat ik daar heel erg tof aan vond, is dat die muziek heel veel impact heeft gehad op de Tweede Wereldoorlog. Wat mensen eigenlijk niet weten. Want als je nu zoekt muziek in de Tweede Wereldoorlog, de muziek die werd gedraaid voor de soldaten eigenlijk, om ze heel even een goed moment te geven, waren 9 van de 10 keer wel de Andrew Sisters die toen optraden, zeg maar.
Ja, of soortgelijke muziek.
Ja, ja.
Ja, 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 klopt. Ja, grappig. Hey, vond je het leuk om onderzoek te doen? Vond je het moeilijk?
Nee. In het begin wel.
Ja.
Maar toen ik... Want ik dacht heel erg aan het beeld van... Als ik denk aan info zoeken en een mondeling, denk je aan een presentatie.
Ja.
En dat is het eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Dus ik dacht eerst van, hoe ga ik nu beginnen aan zoveel informatie in me nemen? Toen dacht ik, wat weet ik al?
Ja.
En tot het laatste moment eigenlijk ben ik heel veel info gaan zoeken. Heel specifieke info en dat soort dingen. Toen dacht ik... Ik kan eigenlijk veel beter gewoon uitbreiden wat ik al weet.
Ja.
En toen ben ik dat eigenlijk gaan doen.
Ja.
En toen kwam ik een stuk verder.
Ja, leuk. Waarom, wat maakt het dat de informatie bij je blijft hangen? Want je weet er veel over.
Het boeit je.
Ja.
Het heeft iets te maken met, je hebt het niet, het onderwerp heb ik niet gekozen omdat ik het me niet boeit. Stel, ik had bijvoorbeeld over metal gedaan bijvoorbeeld. Kijk, ik vind metal niet per se slecht of zo, echt niet. Ja. Ik vind het echt wel tof voor muziek ook. Maar het heeft minder met mij te maken dan dit.
Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Er zijn van die stijlen waarvan je van binnen als een klein kindje staat te huppelen. Dat je denkt,
ja, zeg maar, ik ben hiermee opgegroeid eigenlijk. Ja. Dus gewoon, ook al zonder dat ik het door had.
Ja.
Dit, zeg maar, dit werd als toffe muziek gezien bij mij. Dus toen dan blijft het hangen.
Leuk. Hey, we zijn al ruim over de tijd heen, dus we gaan even een eind aan bereiden. Dankjewel. Leuk. Zeg maar doei.
Doei, kijkers. Luisteraars, sorry.
Ja. Hey, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. De volgende podcast is opgenomen samen met Rens. Rens is pianist
En die houdt heel erg van romantische muziek. Hij speelt nog niet zo lang, maar wel knijtergoed. En logischerwijs is hij gedoken in de wereld van Chopin. Tot de volgende!